Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je erbij bent. Deze nieuwe aflevering van Koekeroe. Weer eentje vanaf Tijdloos. En Koekeroe, voor de duidelijkheid, is mijn persoonlijke zoektocht van het leven.
Mag ik een applaus voor Pravoel?
Goedenavond.
Ja, dat was... wanneer was Project 2000? Vlak voor 2000?
Eind
jaren 90. En dat was een waanzinnige band waar jij een onderdeel van was. En het begin eigenlijk van jouw solo carrière, waarbij je heel erg met elektronische dingen, drum en bass. Voor de mensen die het niet weten, dat is een beetje aan Nederland voorbij gegaan. Fucking nummer 1 in Amerika. Hij heeft gewoon 70 weken lang in de Billboard gestaan. Nou, dan doe je goede zaken. Maar ook bij hem kwam er op een gegeven moment een soort inzicht. Een verandermoment ook. Eerst eventjes naar de naam. Want de naam is al heel erg spiritueel. Het is in ieder geval Sanskriet. Wat is het ook alweer? Bloei of zo? Ja?
Pravoel betekent bloeien. Ja. Sanskriet.
Dus ergens...
heb ik twee namen. Gyan, Pravoel. Gyan is wijsheid. En Pravoel is... bloeien. Dus.
Ja.
Flowering wisdom.
Oké. Maar jij ging dus heel vroeg eigenlijk na je studie. Nou ja, eerst eventjes. Je ging naar Amsterdam. Het was je in de 20 of zo, denk ik?
Ik kwam naar Nederland met 23.
Ja, daar ging je studeren. Conservatorium, saxofoon, fluit.
Ja.
En daarna ging je naar India. Dat is... Tenminste, vind ik al best dat ik denk, hoezo ging je in India?
Nou, ik heb 5 jaar in die molen gezeten van een jazzconservatorium. En ik had een heel sterk gevoel van binnen waarom ik muziek wilde maken. Alleen, ik was niet echt een goede muzikant toen ik daarmee begon. Dus ik wilde het leren. En toen ik uit het conservatorium eruit kwam en ermee klaar was... kon ik eigenlijk alle muziek spelen die er bestaat. Alleen ik wist niet meer waarom ik eigenlijk muziek wilde maken.
Oké.
Dus dat was ik in die drill om dat allemaal te leren. En om heel veel verschillende stijlen onder de knie te krijgen. En zo. In dat hele proces ben ik mezelf heel erg kwijtgeraakt.
Oké.
En het was om daar nog dieper in te gaan, een langer verhaal. Maar ik heb ook als kind... al vroeg mijn vader verloren, dus al vroeg overleden in mijn kindheid en zo. En ik heb een hele lange periode ook gehad waar ik heel opgesloten zat en ook weinig kon voelen.
Mm-hmm.
En toen ik klaar was met conservatorium, was er een moment waar heel veel dingen tegelijk instorten.
Toen al gelijk. Oké, ik dacht dat later pas een beetje kwam.
Dat was de eerste keer.
De eerste keer. Maar dan nog steeds eigenlijk de vraag, ik snap het dan iets meer, maar hoe komt dan India?
Nou, ik zag gewoon heel veel angsten in mij. En ik had ook geen studiebeurs meer. Mijn vriendin ging weg. Alles gleed zo een beetje weg. En ik had gewoon het gevoel, ik heb even een plek nodig waar ik... hulp kan krijgen om weer tot mezelf te vinden en een beetje weer erachter te komen, wat wil ik eigenlijk en wie ben ik. En ook een beetje bewuster te worden van die angsten en daarmee om leren gaan.
Ja.
En toen wist ik toevallig van een plek in India van een spirituele meester die toen al overleden was. Maar,
Osho?
Ja, Osho. En die had daar een ashram. En ik wist dat je daar en therapieën kunt doen en kunt leren mediteren. En ook muziek kunt maken.
Ja.
En ik denk dat die combinatie was heel goed voor mij. Want omdat ik nou eenmaal muzikant ben en mijn passie daar naartoe gaat, mm-hmm. had ik dus de kans om in dat proces wat ik daar aanging. Ik ben daar de eerste keer 9 maanden gebleven. Om in dat proces ook meteen muziek te maken. En daardoor kon ik ook weer
wat geven,
terugvinden, zeg maar. Via de muziek ook weer terugvinden naar dat wat ik kwijtgeraakt was. Waarom ik eigenlijk met muziek bezig ben.
Mooi, maar toch ook even dan persoonlijk en daar mediteren. Wat bracht het je en ja, hoe ging dat?
Nou, ik denk dat het wel echt mijn leven gered heeft. Want ik weet niet hoe lang ik nog volgehouden had anders. Maar ik was...
Want had je wel, ik heb iets gelezen over je moeder. Ik moet zeggen, dat klonk mij ook niet echt onwijs positief in de oren, maar dat weet ik niet.
Oh ja, wat heb je over mijn moeder gelezen?
Nou, het was meer, nou ja, dat jij vroeger, hè, je bent begonnen met blokfluit, echt als jong gassie. Ja. Vervolgens ging je orgel spelen. En toen wilde je een soort bandje of zo, toen mocht je je orgel niet meenemen.
Oh, dat staat dat ergens online of zo?
Nou, ik heb je dat in een interview horen zeggen. En toen dacht ik, en toen was jij zo boos. Dat je je orgel niet mee mocht nemen?
Ja, dat
dat je nooit meer orgel gespeeld hebt?
Ja, dat klopt. Maar daar zat wel een reden achter. Moet ik even mijn moeder een beetje verdedigen?
Nee, oké, heel goed.
Nee. Nou, dat was omdat... Dat was een hele sterke band met die orgel ook met mijn vader.
Ah, oké.
En omdat die dan overleden was... wilde mijn moeder dat soort heilige stuk nog in de woonkamer...
In plaats van dat jij het op een wagentje...
En ik wilde het ergens in een vochtige kelder meenemen van een tienerband.
Nee, oké.
Daar zat een beetje de conflict, zeg maar.
Nee, oké, maar wel, ik vond het wel zo heftig dat je daarna gewoon nooit meer orgel gespeeld hebt.
Nee, dat klopt, ja. Ik was gewoon klaar mee.
Ja. Maar goed.
Het was goed zo, want op die manier ben ik via de piano ben ik bij de saxofoon terechtgekomen.
Ja.
En ik denk dat omdat ik ook emotioneel heel vast zat, was de saxofoon een heel goed instrument voor mij. Ten eerste omdat ik heel erg bezig was met mijn adem.
Oh ja.
En ten tweede omdat het toch een instrument is wat dichter bij de expressie van de menselijke stem staat dan bijvoorbeeld een piano of een orgel. Dat is gewoon een veel abstractere sound. En ik denk dat dat voor mij heel goed was.
Ja, ik heb nooit nagedacht over dat inderdaad je ademhaling natuurlijk vet oké moet zijn voor welk plaats.
Ja, ik had ook chronische bronchitis in mijn jeugdtijd. Maar ik heb dat niet gekozen om die reden. Maar ik denk dat we toch vaak ook keuzes maken in het leven die onbewust wel goed voor ons zijn. Misschien ook soms keuzes die onbewust niet goed vond zijn. Maar in dit geval was dat inderdaad zo. Dat ik echt. Dat het mijn hele adem. Ademapparaat, zeg maar, ook genezen heeft. Ja. In de loop van de jaren.
En eventjes, want ik vind het echt fabuleus dat je dat in die ashram gedaan hebt. Was dat dan. Hoe strak was dat? Was dat elke dag hoeveel uur mediteren en hoe lang?
Nou, dat kun je zelf bepalen. Okay. Het zit niet daar in een heel strak stramien of zo. Maar je hebt eigenlijk de mogelijkheid de hele dag om hier of daar. Er is een hele grote hal. Die heet Buddha Hall. En daar kunnen tot 2000 mensen zitten. En daar heb je 1 meditatie in de avond. Waar eigenlijk iedereen komt. En daar heb je ook live muziek. En... Voor de rest kun je het eigenlijk een beetje zelf invullen. Je kunt dus een soort therapiegroep volgen daar. En dan ben je een paar dagen of een week of zelfs 3 weken... ben je dan in een bepaald programma.
Okay.
En dan doe je alleen dat. En soms houdt dat in dat je ook in silence bent... buiten de tijden dat je in de groep bent.
Vond je dat moeilijk? Ik vind dat nog wel iets.
Nou, moeilijk weet ik niet. Ja, het is altijd, zeg maar, het vraagt een beetje courage om, om zeg maar, bepaalde dingen ook onder ogen te, of toe te laten. Mm-hmm. Om dingen, want er komt ook heel veel pijn omhoog.
En, ja.
Ik geloof, ik had altijd een bepaalde lijdensdruk nodig in mijn leven om dan ook genoeg courage te hebben om ook er tegenaan te gaan. Zo. En anders had ik denk ik nooit iets veranderd in mijn leven.
Nee. Dan,
dus een beetje pijn is een goede katalysator.
Ja, zo is het. Dat absoluut. Oké, okay, heb je daarna meditatie gewoon in je dagelijkse routine gehouden sinds nou ja, wanneer was dat? 92 dus, dat je daar naartoe bent gegaan?
92, ja. Nou, nog even over die therapieën.
Ja.
Ik denk dat ik ook, omdat ik ben Duits van oorsprong, dus ik kwam daar met zo'n Duitse attitude van, oké, okay, we gaan één keer heel goed schoonmaken.
Lekker grondlich,
ordnung muss sein. En dan zijn we daar klaar mee. En zo kwam ik een beetje mijn eerste therapiegroep binnen. En, maar dan heb ik heel snel, had ik trouwens, mijn eerste therapeut was een Nederlander.
Oké. Okay.
Maar dan had ik dus heel snel had ik begrepen dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat niet om iets op te ruimen of iets kwijt te raken. Maar het gaat er gewoon om zeg maar, beter, meer van jezelf te begrijpen eigenlijk. Om gewoon de dingen die nog een beetje onbewust zijn en die onbewust gebeuren, Om daar gewoon wat meer licht in te brengen.
Oh, dat
en
is wel gelijk een hele mooie les.
Om die dan ook te kunnen omarmen.
Ja.
Weet je?
En daar gewoon steeds beter in te zijn.
Dat loslaten, dat gebeurt vanzelf wel. Maar daar moet je niet mee bezig zijn. Het gaat meer om het embracen. Om het gewoon toe te laten. En dat, dus, en dat is eigenlijk een proces wat nooit ophoudt. Dat kun je je hele leven doen. Dus je bent daar niet, wordt niet één ochtend
klaar.
Wakker. Nee. En je denkt van, oké, ik ben daarmee klaar.
Nee, nou goed, wel dus als een wijzer mens teruggegaan naar Nederland. Maar heb je toen dat mediteren volgehouden? Was dat gewoon een routine geworden?
Nou, ik moet zeggen dat voor mij meditatie op een gegeven moment meer iets is geworden wat een soort kwaliteit is wat je brengt naar dat wat je doet. En of het nou is dat je zit.
Nee, precies.
Het helpt wel om te zitten soms. Om gewoon met je aandacht naar de basisfuncties te gaan, naar je adem en gewoon naar een soort rust in jezelf te creëren. Maar ik denk niet dat. Ja, het, voor mij is het meer iets dat als je de kwaliteit van aanwezigheid
exact.
Brengt in wat je op dit moment doet, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je doet.
Nee. Dus jij kan dat ook heel goed combineren, om het zo maar te zeggen, of zijn terwijl je muziek maakt.
Nou, precies. Dat is dus een van de reden waarom ik dus, en dat, daar zijn we mee begonnen, waarom dat ik kwijtgeraakt was waarom ik muziek maak. En voor mij was dat dus een heel belangrijk zeg maar kwaliteit in de muziek. Dat voor mij is muziek niet in eerste instantie vermaak.
Nee.
Maar meer een soort deur naar een andere dimensie.
Die moeilijk te omschrijven is in woorden, maar met muziek nog een beetje
precies.
Te bereiken.
En je
nee,
kunt
dat
een soort stilte, een soort space creëren met muziek, waarin mensen dan iets kunnen ervaren in zichzelf.
Ja.
Wat ik ook in mezelf ervaar op hetzelfde moment. En dat vind ik heel mooi. En misschien heb ik mijn hele leven wel, ergens wist ik wel dat ik die gave heb in mij. Maar ik heb het niet vertrouwd.
Nee, okay.
Ik wilde eigenlijk zo zijn als iedereen. Zoals iedereen die jong is, wil eigenlijk zo zijn als iedereen.
Mm-hmm.
Want je wil vooral niet te
opvallen.
Anders
nee.
zijn.
Nee,
en,
nee.
Ik dacht, ja, oké, ik moet muziek maken, ik moet werken, ik moet geld verdienen.
Ja.
En ik heb dus jarenlang alles gedaan wat je kunt doen om geld te verdienen met muziek.
Nou ja, dat is goed gelukt. Want nou ja, nogmaals, je ging terug in Amsterdam, een beetje samba, Braziliaanse dingen en zo. Nou, je had inmiddels de naam Pravoel genomen, toch? Die ja. Nou ja, dat was weer een beetje duidelijk waarom je muziek gaat maken. Ja, dan komen we bij Project 2000 en dus Pravoel solo. Ja, toen ontplofte het in positieve manier. Want hè, wat ik al eerder zei, nummer 1 in Amerika. Nou ja, dan zitten we zo 2001, 2003. Wat is er gebeurd dat jij in 2006 toch een soort ommekeer maakte? Ben je te veel verdronken in het sterrendom? Of,
Nou, ik had wel de hele tijd, sinds ik dan terugkwam uit India, had ik de hele tijd een beetje zo twee sporen die tegelijk gebeurden. Ik speelde ook al regelmatig op festivals zoals dit.
Okay.
Echt zeg maar conscious gatherings.
Ja, okay.
Maar ik had ook nog heel sterk zo'n droom in mij. Ja, ik wil gewoon succes hebben in de wereld.
Ja.
Ik wil gewoon door de wereld zeg maar herkend worden.
Ja.
En geaccepteerd worden. En dat was een hele lange tijd waren dat een beetje twee dingen die niet helemaal in één samenkwamen. En dan moet ik ook bij zeggen dat ik vaak in die, zeg maar, noem het maar even spirituele wereld.
Mm-hmm.
Bij gebrek aan een beter woord. Maar daar had ik vaak met mensen te maken die vanuit een heel mooie plek muziek maakten. Echt diep vanuit het hart en vanuit de stilte. Maar die vaak slechte muzikanten waren.
Okay.
Om het maar even kort door de bocht te zeggen.
Ja, ja.
En ik was gewoon getraind als jazzmuzikant.
Ja.
5 jaar op een van de beste scholen.
Ja.
In de wereld. En ja, dan heb je een bepaald muzikaal niveau. En dat mijn muzikale ambities die werden soms niet vervuld.
Nee.
In deze wereld. Terwijl als ik met hele goede muzikanten speelde, dan miste ik soms heel erg die diepe connectie in het hart.
Ja.
En ook, zeg maar, die space van dat je niet altijd hoeft te laten zien wat je allemaal kunt. Wat ook, zeg maar, als je een hele goede muzikant bent, dan is de, zeg maar, de verleiding is heel groot om
een beetje te showen,
de hele tijd te laten zien.
Snap ik.
Dus ik miste in beide werelden een beetje wat. Dus voor mij waren dat twee dingen waar ik verschillende kanten van mij kon uitleven.
Ja. En hoe kwam dat dan samen uiteindelijk?
Nou, een tijdje was het dus zo dat ik voor mij van binnen was het heel duidelijk dat ik die gave waar ik het net over had.
Ja, ja, ja.
Dat voor mij de muziek meer was dan alleen maar vermaak. En dat er een bepaalde andere intentie eronder zat. Alleen, ik had mezelf heel vaak in situaties gezet waar ik daarmee heel alleen stond. Dus uiteindelijk, zeg maar, op de climax daarvan was ik bijna nog alleen maar op tour in de Verenigde Staten. En ik had een hele grote staat om me heen van mensen die allemaal voor en met mij werkten. Maar waar ik uiteindelijk het gevoel had, die begrijpen eigenlijk helemaal niet waar het over gaat.
Waarom? Je was gewoon een commercieel product. En,
dus ik had management en booking agency. Ik had record label in Los Angeles en die hele shit. En op een gegeven moment wordt het een vrij groot apparaat.
Mm-hmm.
Als je veel onderweg bent. En, maar ik was dan dus bezig om mensen dingen uit te leggen waar ik dacht van, ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik weet nog dat ik één keer kwam een manager met een aanbod om in Guantanamo Bay te spelen. Dus in dat gevangenenlager op Cuba van de Taliban, waar ze de Taliban en zo ingestopt hebben. En het was gewoon een very well paid job. En, maar wij hadden daar toch wel morele kwesties bij. De hele band. Ik had trouwens toen een percussionist in mijn band die in Iran geboren was.
Oh.
Dus ja, dan, ik weet niet. Wij hadden dus dat besproken in de band. We hadden gezegd van, we zouden dat alleen doen als we niet alleen maar voor de soldaten spelen, maar ook voor de
Voor de gevangenen. Ja, nee, oké, dan heeft het wel
iets moois. Nou ja, dat was natuurlijk een belachelijk voorstel van onze kant.
dat ging niet gebeuren, nee.
Ging uiteindelijk niet door. Maar ik was gewoon heel veel energie daarmee kwijt om dan bijvoorbeeld aan mijn manager uit te leggen waarom we zoiets niet gaan doen.
Nee.
Omdat we daar gewoon een bepaald, zeg maar, waarde, zou je kunnen zeggen,
mm-hmm.
aan verbonden zijn. En voor hun was het alleen maar, ja, if it pays, you do it. En dus ik had niet in de gaten gehad dat ik me helemaal had omgeven met heel veel mensen die eigenlijk toch op een andere manier daarin stonden dan ik.
En daarmee stond je een soort van klem.
En dan stond ik op een gegeven moment zo klem en ik voelde me zo alleen. En ik werd ook steeds vaker ziek toen ik daar was. Dat ik echt het gevoel had van, dat klopt gewoon nog iets niet met de intentie die ik neerzet, zeg maar. En ik zag eigenlijk geen andere manier om gewoon van één dag naar de ander alles te stoppen. En gewoon helemaal opnieuw te zoeken en te beginnen.
Want als jij zegt ziek, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig hoor. Waar heb je het over dan?
Ik had een zware longontsteking op een gegeven moment. Toen ik had een van de laatste dingen die ik gedaan had, was een jazz cruise. Met allemaal leuke muzikanten uit Amerika. En dan ging je van San Diego naar Mexico.
Echt wat van die dingen die ik ken, die Dave Koster
zo'n hele luxe cruise liner met 3000 mensen. Maar het was allemaal heel decadent. En ik weet niet, het
paste
ik voelde
niet.
Het gewoon niet meer. Weet je? Nee. Ik kon het gewoon niet meer voelen. En als je het niet voelt, dan moet je gewoon je moet bij je hart blijven. Ja. Ik bedoel, als je iets doet als muziek en je raakt je passie kwijt, wat heb je dan nog? Dan heb je niks meer.
Ja, mooi man. Dat je dus daar op een gegeven moment wel aan de bel getrokken hebt. Of althans, de hele shit een beetje hebt opgeblazen.
Het was wel natuurlijk, het was echt een stap. Het was een van de moeilijkste dingen misschien die ik gedaan heb. Want ik zat met op die boot met George Duke. En met allemaal gasten waar ik in mijn jeugd naar opkeek. En die ook echt coole muziek maken. Weet je. Ja. Dus het was ook echt wel iets wat ik moest loslaten. Maar ik ben toch mijn hart gevolgd. En ik heb er geen spijt van.
Nee. Want toen, zitten nu ongeveer 2008. Toen kwam je ook met het album Where Spirits Live. Mm-hmm. En dat was, dat was voor het eerst dat het hand in hand ging met... zeg ik het ook maar weer even, het spirituele.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd verschillende elementen die samenlopen. En ik zat ook nog een beetje in een soort innere strijd van... ja, maar als je nou echt dit doet wat je hart je roept... en je gaat zeg maar helemaal deze wereld in, maar kun je daar ook van leven?
Uh-huh.
Want dat is natuurlijk ook nog een ding.
Dat is, zo is het ook.
Je moet ook ergens van leven. Dus ook die trust te verdiepen dat... als je dat risico neemt en er helemaal voor gaat, dat het dan ook wel goed komt.
Ja.
Die trust die moest ik ook nog eerst weer nog verdiepen. Weet je? Mm-hmm. Dus het was een beetje een proces. Maar ik zat in die tijd inderdaad wel te zoeken naar wat ga ik nou verder doen. En
wat ik vooral mooi vind, het is een beetje projectie vanuit mezelf dat ik dat vraag hoe je daar overheen bent gekomen. Want jij zegt net ook, er zat ook nog een stukje daarvoor... een stukje van erkenning in, hè? Zo van, het is daarom ook meer toch maar die popwereld, zou ik maar zeggen, waarin je heel erg die erkenning krijgt. Hoe heb je daar... je kan daar alleen rust in krijgen op het moment dat je gewoon meer met jezelf connected bent, meer van jezelf houdt, denk ik.
Nou, die herkenning die had ik wel gehad door dat succes daar.
Nee, tuurlijk, maar dat kon je voor wel
zeggen. Doorheen hits en dat soort dingen. Ja. En, maar dan zie je ook dat wat het van buiten belooft... als je het van binnen voelt, misschien niet hetzelfde.
Dat nog steeds leeg is.
In dit geval voelde het gewoon ineens heel leeg.
Ja.
En je zit gewoon elke avond ergens in een hotelkamer.
Ja.
En soms weet je nog niet eens meer in welke stad je bent.
Nee, maar hoe zorg je ervoor dat je die erkenning dan ineens... Ja, bedoel, ik snap dat je de leegte ervan gezien hebt.
Nou ja, ik wilde gewoon, een meer meaning creëren voor mijn eigen leven. En... ik had ook een relatie, maar opeens had ik een affaire met mijn zangeres.
Oh, classic.
Die met mij in Amerika toerde, een Braziliaanse vrouw. En toen was mijn relatie uit in Nederland. En weet je, het is een beetje de classic Ray Charles film, weet je.
Precies.
Het is echt zo. Nee, het is gewoon moeilijk, want je bent gewoon de hele tijd onderweg. En je voelt je ook vaak heel alleen. En je zoekt ook warmte daar waar je bent. En
ja,
zo,
tuurlijk.
Maar het is heel moeilijk om een... om zeg maar dingen op te bouwen die wat langer bestand hebben.
Mm-hmm.
Zoals relaties. Dus in deze tijd leerde ik ook mijn partner kennen... die ik nu nog steeds heb, inmiddels 16 jaar.
Vet.
Dus ik heb daar ook een soort patroon doorbroken in die tijd. Weet je?
En jullie vonden elkaar ook in het spirituele, toch?
Ja, we zijn elkaar ook op zo'n soort festival in Zweden tegengekomen.
Ja, oké. Okay.
En zij had ook natuurlijk een soort gelijke interesses en was ook hiermee bezig. Dus we zijn ook heel lang gewoon het hele jaar rondgetrokken en samen gedaan.
Ja.
Zij was zo vrij en zij was niet gebonden aan een bepaalde baan. Dat was dan ook wel handig.
Ja. Help je elkaar ook echt. Nou, dat brengt me gelijk eventjes bij een vast onderdeel van deze podcast. Dat is Tantra. En jij maakt een album dat heet Breathing Love. Nou, dat ademt in alle opzichten Tantra. Is dat iets wat je met haar in die tijd ook ontzettend ontdekt hebt? Of was dat al iets wat je...
Ja, zou ik kunnen zeggen, ja. Alhoewel misschien wat later, maar Ik denk dat de hele tantra movement is pas een beetje later zo groot geworden.
Maar kan je uitleggen wat het voor jou is en wat het voor jullie betekend heeft of voor jou?
Nou ja, ik speel dus toevallig best wel vaak ook op tantra gatherings en festivals. Misschien omdat ik een hele spontane kant heb in mijn spelen. Dus ik creëer veel dingen in het moment.
Ja.
En met de energie van het moment. En dat is eigenlijk precies waar tantra om gaat. Dus tantra voor mij is eigenlijk alleen maar dat je alles wat zich aanbiedt op dit moment meeneemt in je beleving en in je op je pad. Dus dat je niet zeg maar dingen uitsluit, maar dat gewoon alles welkom is en dat alles zeg maar meegaat in die flow. En daar hoort seksualiteit ook bij. Want uiteindelijk de energie die we hebben, de soort life energy, die kun je niet scheiden van je seksualiteit.
Nee.
Zeg maar dat is eigenlijk één ding, weet je. Dus je kan die seksualiteit onderdrukken, maar dan snijd je ook je lifeline een beetje af, weet je. Dus dan leef je ook een minder levendig en energiek leven. Mm-hmm. Dus dat hoort erbij.
Yeah.
Tantra wordt vaak gezien als, oh ja, het gaat alleen maar om seksualiteit. Nee, maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet zozeer over. Maar het is wel belangrijk stuk om ook in mee te nemen, om ook intimiteit op een andere manier te beleven. Dus zeg maar dat je dat bewustzijn, dat, die aanwezigheid ook houdt op dat moment dat je samen bent. En, dat je dus niet je laat drijven door een bepaald doel wat je wilt bereiken.
Exact.
Bijvoorbeeld orgasme.
Exact.
Maar dat je gewoon steeds weer terug kunt komen naar het moment. En dan weer kijken van oké, what's happening now? What's happening now? En dat is gewoon heel mooi. En ik denk dat wat vaak gebeurt als je met iemand samen bent, intiem, dat een bepaalde patronen inkikken of bepaalde...
We kennen het van de filmpjes, dus dat doen we maar na. Een
bepaalde
weet je wel.
Kick, ja.
Ja, nee, precies. Het is gewoon... maar dat is dus precies...
En dan ga je, maar dan ben je dus eigenlijk niet meer bezig.
Nee, heel verkrampt. Dus,
en dat is een uitnodiging om daar gewoon even weer die aanwezigheid in te brengen, die presence.
Super interessant, man. Ik vind ook dat je het heel, heel, heel mooi en helder uitlegt. En je bent er dus ook goed in geworden. Ja, kijk, voor mij is dit een nieuwe wereld, hè. En ik heb dus... Ik ga het gewoon weer zeggen. Ik heb dus gewoon wel een soort fascinatie gekregen voor iets waarvan ik denk, nou ja, ik hoop dat ik dat ooit met iemand ga bereiken. Al ja, voelt het dan weer gelijk als een soort streven, maar goed. Om dus een orgasme te krijgen zonder ejaculatie. Is jou dat gelukt? Of lukt jou dat?
Ja.
Vet.
Dat is eigenlijk...
ja, vind ik gewoon echt mooi. Nee, ik vind namelijk echt, dat vind ik zo ultiem van het spel dan. En dat voelt ook zo... dat voelt met zoveel liefde, omdat het dan zo niet gaat over dat geforceerde.
Ja. Nou, dus eigenlijk is het niet zo moeilijk.
Oké.
Dus... Dat is het goede nieuws. Nee, want ik ben nou echt... Ik ben helemaal geen tantrameester of zo. Ik ben... ik geef daar ook geen lessen in of zo. Maar ik ben wel veel in die wereld, ook met mijn muziek. Maar als je bij dat punt komt dat je zou kunnen gaan met die release.
Mm-hmm.
Want ejaculatie is ook een soort release.
Ja, precies.
En dat voelt op het eerste moment als iets heel fijns, maar dat duurt niet zo heel lang, vind ik. Althans.
Nee.
En dan ben je eigenlijk een beetje moe en zo. En dus, maar als je dat punt, als je voor dat punt stopt en je weer een beetje tot rust laat komen en dan weer doorgaat, maar op een manier dat je niet dat punt de hele tijd opzoekt.
Nee, oké, je moet het juist niet de hele tijd op die grens balanceren.
Nou, je moet niet dat punt opzoeken waar je net ervoor bent.
Dat
is dan heel vervelend.
Dan is het een soort frustratie, ja.
Dan wordt het ook weer, is het heel erg krampachtig of zo. Maar zo beleef ik het, dat als je dat punt voorbij gaat op een gegeven moment...
Zo van, het hoeft niet.
Als je een beetje doorgaat met het samen zijn met degene waarmee je bent... dan gaat dat weg. Dan gaat ineens die...
die druk eraf.
Die druk om dan echt te willen ejaculeren. Die gaat weg en dan gebeurt iets anders. Namelijk, eigenlijk is zijn we gewend om de energie heel erg in ons geslachtsorgaan te focussen. En dan is het een soort explosie van die energie. Maar als je toestaat dat die energie meer omhoog gaat in je lichaam, dan gaat die druk ook veel meer weg. En dan krijg je veel meer dat, zeg maar, soort kundalini-ervaring.
Ja, 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 ja.
En dan gaat dat dus het lichaam omhoog. En dan, als je één keer dat punt voorbij bent, dan kan je eigenlijk ook heel lang doorgaan. Ja. Want dan blijft het eigenlijk... maar dat is een veel zachtere golf dan dat...
Maar je voelt dan wel, want wat is dan precies nog een orgasme? Of is dat, dat is dan mij een beetje onduidelijk?
Nou, misschien niet orgasme in de zin zoals jij het gewend bent.
Nee, dat is het.
Maar het is wel een hele sterke, zeg maar, energy experience. Yeah. En dat is wel heel mooi. Het is alleen niet zo lokaal. Het is meer een soort...
totaal beleving.
Omnipresent.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, wat ik dan krijg is dat gewoon je lichaam begint te schudden of te
creëren
om dat soort dingen. En als je daar de ruimte voor hebt dan, op dat moment, afhankelijk van in welke positie je bent.
Ja, ja, ja.
Maar dat is heel fijn, want dan, je kan dan ook, het gaat gewoon heel diep ook. Maar dat wil dan niet zeggen dat je niet op een ander moment ook gewoon weer...
Dat snap ik. Dat is een
ontspanning kunt creëren. Want wij doen dat ook. Ik bedoel, ik doe dat ook.
Ja.
Maar het ene sluit het ander niet uit.
Exact.
Dus het is meer een soort verrijking van je mogelijkheden, zou ik zeggen.
Ik had nooit gedacht dat ik het op deze manier met jou over een fluit zou hebben.
Ik had ook niet verwacht dat je dit soort dingen gaat vragen.
Nee, maar ik vind het echt... Ik ben heel blij met je eerlijkheid. En je hebt me weer echt een stap verder gebracht in deze... Nee, maar ik vind echt... Hoe meer mensen dit horen, hoe beter. Want ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar wij worden gewoon... zeker ook jonge mensen en zo... die echt best wel in een open-minded wereld opgroeien. Hè? Waarbij yoga, mediteren en ademhaling, dat soort dingen... Nou, hoop ik en denk ik wel iets meer gemeenschap zullen zijn... dan toen wij zijn opgegroeid. Alleen als het gaat over seks, is dat nog zeer beperkt. En is dat alleen maar nog wat voorhanden is... en zijn het dus hele, stigmatiserende filmpjes... en denken mensen dat seks is. En dat is dus echt zonde van iets dat toch... wat ik wel heel mooi... En om het even heel groots te maken, wel iets goddelijk vindt.
Ja. Nou, het is één mogelijkheid en één aspect van seks, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
Maar het is... je kan ook elke dag patat eten. Als je niet weet dat er nog veel meer lekker eten bestaat.
Dat is precies dat. Precies dat. maar laten we het over andere spirituele dingen hebben. Want jij bent natuurlijk... doordat jij dus inderdaad al langere tijd op die... verschillende festivals, retretes en zo bent. Ik neem aan dat je ook wel bijzondere dingen hebt meegemaakt. Ik weet niet of je dan zelf ook nog de tijd neemt op een festival als dit... om een ademhalingssessie bij te wonen of hoe...
Ja, soms wel. Niet zo heel veel, maar ik ben wel vaak betrokken bij dingen... en bij andere artiesten ook meer in het muziekveld, maar...
Ja,
we waren gisteren met onze dochter, hebben we een krachtstok gemaakt.
Ja, oké. Okay.
En dan maken we dan meteen alle drie een krachtstok. Dus met z'n drieën, weet je. Dus dat is...
Nice.
Mijn dochter, die is 8 en die vindt dat ook superleuk, dat soort plekken. Ja, die is een beetje opgegroeid met dit soort mooie mensen die in hun hart zitten en die gewoon... heel open zijn. Dus.
Zijn er nog mensen in jouw omgeving geweest die dit allemaal niet begrepen? En die dachten, yo, wat ben je allemaal aan het doen?
Mensen in mijn omgeving nu? Of van?
Kijk, omdat je toch op een gegeven moment... het zit sinds die reis van India zit het al een beetje in je. Maar waar we het net over hadden. 2006, 2007 ben je toch wel full-on dat gaan doen. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... Hey, joh, pak nog even een cruise, even geld verdienen. Ja, misschien toch vrienden die er weinig mee hebben of helemaal niks.
Nou, ik denk dat de meeste mensen wel mijn pad konden respecteren, volgen.
Ah, mooi.
Niet iedereen is misschien dezelfde richting verder gegaan. Dus er zijn wel genoten, hoe zeg je dat? Uit die tijd die nu, waar ik nu niet met zoveel te maken heb.
Nee.
Ik heb toen natuurlijk ook bij een label gezeten in Amsterdam, bij Bart Thimble.
Ja, ja, zeker. Ja.
En met producers gewerkt, met Adanian Wolf.
Ja.
En veel gewerkt. En ja, die zijn nog steeds hele dieren vrienden. Ja. Alleen ik spreek en zie ze niet meer heel vaak.
Nee.
Omdat ik nu toch, ja, dan komen weer andere mensen in je leven. En sommige mensen die gaan een ander pad inslaan. En
maar ik vind het gewoon,
ja, dat gaat zo. Als muzikant is het ook zo dat je zoveel tijd met je vak bezig bent en met je muziek. En met het componeren en met het opnemen en met het reizen. En, en als je dan ook nog familie hebt en een kind, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om hele goede vriendschappen te hebben met mensen waar je niet ook op een of andere manier
mee te maken hebt. Nee, dat snap ik.
Daar is dan bijna geen tijd voor. Dus,
maar jij bent wel iemand dat...
Als ik met iemand meer tijd wil hebben, dan moet ik eigenlijk een project met
project, ja, nou ja, maar goed, dat doe je ook best wel. Want je hebt dus heel veel verschillende projecten. Je hebt dan nog Red Fulka, de band.
Red Fulka is natuurlijk de dansmuziek die ik maak. En dat doe ik met Karim Rehani.
Ja,
en, dat is een hele oude vriend. Al heel lang. En wij hebben gewoon een hele goede connectie. En daar zit nog ook de connectie met de muziek die ik toen in die tijd heb gemaakt.
Ja.
Waar ik meer in de house en in de lounge en in de chill-out zat. En dat stuk heb ik nu, zeg maar, met Red Fulka en met Karim. En,
ja, heel vet hoor, die laatste track ook. En, zo.
Maar toch is het nog de intentie is net iets anders dan in de house
tijd. Ja, het klopt wel meer met de andere dingen waarmee je bezig bent.
Toch, kijk, die reis naar binnen, tot dat punt waar je echt een beetje thuis komt in jezelf. Dat punt waar gewoon alles stilstaat.
Mm-hmm.
Waar de veranderingen om je heen niet meer zo belangrijk worden. Dat punt kun je op heel veel verschillende manieren bereiken. En je kunt het ook via de dans bereiken. Maar je kunt het ook bereiken door stil te zitten.
Mm-hmm.
En gewoon alleen maar die stilte te zakken. Dus voor mij zijn dat verschillende deuren naar hetzelfde.
Ja, ja, ja.
En dat houdt het voor mij heel spannend. Want dus van heel rustige meditatiemuziek tot electronic, acoustic dansmuziek.
En op een gegeven moment heb je ook nog, ik vond dat wat ver gaan, hoe zeg je dat? Nou ja, het is voor mij, ik vond het ook gaaf, want zo kom ik er ook mee in aanraking. Heb je een beetje zo het soefisme erin getrokken? Beetje bijna soort toch islamitische-achtige klanken.
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk toen ik in India was, ben ik in aanraking gekomen voor het eerst met de Indiase bamboefluit.
Mm-hmm.
Waar ze dan ook klassieke Indiase muziek op spelen, dus ragas. En toen heb ik concerten gezien in India en ik speelde de dwarsfluit, dus gewoon de westerse fluit. Maar die bamboefluit die raakte mij gewoon heel diep. En toen wist ik meteen, ik moet dat instrument leren.
Ja, okay.
En omdat je sommige instrumenten die bij een bepaalde cultuur horen, kun je niet leren zonder ook de muziek te leren die erbij hoort.
Nee, precies.
Ja, dus als je saxofoon wilt leren, is het gewoon het beste als je ook jazz speelt. Want dat hoort gewoon heel erg bij elkaar.
Ja.
En met de bamboefluit was het gewoon de Indiase muziek. En toen ben ik dus ook nog Indiase muziek gaan studeren. En ik had een leraar in Bombay en ik ben daar ook een paar keer geweest. En in Rotterdam trouwens ook. Dus daar zat al een hele sterke invloed ook van Oosterse, meer India's. Maar ook muziek uit de Arabische wereld raakt mij enorm.
Nee, ik vind ook, maar het is heel anders natuurlijk.
Er zit iets heel mystieks ook in.
Ja, zeker.
Ook dat heb ik op een gegeven moment ben ik ingedoken en werk ik ook in.
Ja, super vet hoor. Didgeridoo doet later voor mij. Even los van de muziek. Heb ik jou gevraagd om na te denken over 3 boeken die jou op welke wijze dan ook in jouw tocht, zal ik zeggen, hebben geïnspireerd.
Ja, toen ik dat hoorde vanmiddag, moest ik heel erg nadenken.
Ja.
Want ik ben al heel lang niet heel veel met boeken bezig, moet ik zeggen.
Nee, oké.
Het laatste boek wat ik begonnen ben was The Time Bender van Tijn.
Hey, leuk.
Maar ik heb het nog steeds niet uitgelezen.
Oh.
En het ligt al, een paar maanden naast mijn bed.
Maar goed, het is toch leuk om hem te noemen.
Nee, maar ik... er zijn wel een paar boeken geweest die belangrijk zijn geweest voor mij. Maar ik, op een of andere manier moest ik er onwijs over nadenken. Want het is echt, boeken zijn een beetje op het achtergrond gekomen.
Maar goed, welke heb je bedacht?
Maar het was, er was in ieder geval één boek van Osho. Voordat ik überhaupt ooit daar naartoe kwam. Mm-hmm. En daar had mij iemand zo'n boek in de hand gedrukt. En dat was nog in de jaren 80. En dat heette My Way, The Way of the White Clouds. Dus dat is een van zijn vroege boeken. En toen ik dat boek opende en begon te lezen, had ik gewoon de hele tijd iets in mij waar ik dacht van, ja, dit klopt. Dit klopt gewoon. En ik wist gewoon dat het klopt, maar ik had geen idee waarom ik wist dat het klopt.
Nee, nee, het voelde goed. Ja, ja.
Ik had, er was een soort resonantie binnen mij. Dat het echt zo was van, ja, het zouden mijn woorden kunnen zijn, maar ik zou het nooit zo mooi kunnen zeggen.
Nee, nee, nee.
Of zo precies kunnen zeggen ook. Dat had ik met dat boek. Dus
en weet je nog een soort les die je eruit leerde of iets wat je echt las?
De les was ook een beetje dat je zo'n boek, want dat was dus nog voordat ik zeg maar genoeg momentum had vergaard om ook echt een stap te maken om iets in mij meer te onderzoeken.
Mm-hmm.
En ik denk de eerste les daaruit was dat het gewoon heel goed voelt om zo'n boek te lezen waar je die resonantie voelt.
Ja.
Maar als je te vaak leest, dan kom je steeds dichter bij het punt waar je denkt van dat je je eigenlijk slecht voelt erover, dat je nog steeds alleen maar het boek leest en verder nog niks ermee gedaan hebt.
Nee, maar dit is een goed punt. Dit is een goed punt. Want dit, hier gaat natuurlijk, en daar ben ik zelf ook, moet ik daar scherp op blijven, dat je niet alleen maar bezig bent met lezen en dan denkt, oh ja, zo moet het, dit is goed. En dat verder geen connectie heeft met je echte leven zelf.
Ja, het verstand is natuurlijk heel slim.
Ja.
En het verstand geeft je het gevoel van, dat je met een spiritueel ontwikkeling bezig bent. Maar tegelijkertijd, het verstand houdt niet van verandering.
Nee.
Dus het houdt het ook op zo'n afstand dat het gewoon niet gevaarlijk wordt.
Nee, dus dan dat het ego toch helemaal dat onder controle heeft.
Een boek is nog relatief veilig, want het zijn gewoon letters op papier. En je kunt het gewoon heel vaak lezen en het kan onwijs inspirerend vinden. Toch kun je het eigenlijk nog zo houden dat je gewoon alles nog zo houdt als het is.
Ja.
En de verandering is alleen maar mentaal, zeg maar.
Ja.
Intellectueel.
Ja.
En,
mooi.
Ja. Maar op een gegeven moment schiet je er toch niet zoveel mee op.
Nee. Nee,
maar het is oké. Als dat is wat je wilt, dan
Het gaat in stappen.
Maar misschien kom je naar een punt waar je denkt van, oké, but I want more. Ja. I want real experience.
Ik wil het ook doen. Ja, nee, precies.
En dan moet je er toch een beetje meer inspringen dan wat een boek je kan geven.
Ja.
En misschien is dat ook de reden waarom ik niet zoveel met boeken meer ben.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Op een gegeven moment als je het gewoon, als je het gevonden hebt, zal ik maar zeggen, ja, wat moet je er dan nog over lezen?
Ja.
Maar
je kan het is heel mooi, want je kan steeds weer, ook, inmiddels is er zoveel informatie over spiritualiteit, van onwijs mooie leraren en mensen die echt op een hele goede manier kunnen uitleggen, zodat het echt ook mijn moeder en jouw moeder begrijpen. En jouw moeder niet. Maar
overschat mijn moeder niet. Ik heb haar al twee keer een boek gegeven en twee keer had ze iets van, nee, ik snap het niet. Maar goed. Maakt niet uit.
Nou ja, er zijn mensen bijvoorbeeld Eckhart Tolle.
Ja, ik hoopte al dat je me ging noemen. Al is het alleen maar omdat ik het dan even kon hebben over het feit dat je met hem hem gespeeld hebt.
Ja, nou ja, Eckhart Tolle is een bekende spirituele leraar. En, en dat is natuurlijk ook een boek wat heel veel losgemaakt heeft. Vooral omdat het, hij was een beetje de eerste waar die het echt op zo'n manier verpakt heeft dat, wat ik zei, dat dan ook mijn oma had dat kunnen begrijpen. Want het is eigenlijk heel simpel.
Ja.
En hij kan dat als geen tweede op zo'n hele mooie manier zo simpel uitleggen. En en ik had het geluk dus om ook met hem te werken en voor hem in zijn retretes muziek te maken.
Waanzinnig. Dat is toch gewoon, bedoel, je hebt met menig groot artiest samengewerkt en ongetwijfeld in vele voorprogramma's gestaan. Maar het voorprogramma van Eckhart Tolle is toch wel, vind ik wel echt nice.
Ja, dat is wel mooi en het is ook mooi om dat soort mensen te ontmoeten. En wat ik ook, als je hem dan ontmoet, wat ik echt grappig vind, maar je kan dat ook in video's een beetje zien, maar misschien als je hem dan tegenkomt, dan wordt het nog duidelijker. Maar hij is echt zo iemand, als hij hier zou staan, je zou hem niet zien.
Nee, precies. Gewoon echt zo.
Hij is gewoon zo'n, zo'n beetje onschijnbaar mannetje, de buurman of zo.
Ja.
En,
maar toch, door de twinkeling in zijn ogen zou ik hem wel zien, hoor, denk ik. Omdat hij dat toch.
Ja, maar het leuke daaraan vind ik, en ik denk dat het deel van zijn kracht is. Kijk, met Osho was het zo, want hij werd steeds bekender.
Ja.
En hij had heel veel mensen om zich heen. En hij heeft ook heel veel met zich laten gebeuren. En heeft de mensen heel veel ruimte gegeven. En op een gegeven moment stakken ze hem in hele mooie kleren. Echt zo van die gewaden. En echt heel mooi versierd. En met horloges. En
die wagens.
Dus hij zat daar een beetje als een soort koning. En dan wij zijn dan de Europeanen. En hij is uit India. Een guru met zo'n lange baard, weet je. En dan, sowieso de Indiërs. Ja, die hebben de spiritualiteit sowieso met de paplepel al meegekregen.
Denken
weet
wij,
je?
Ja.
Terwijl wij het kapitalisme hebben uitgevonden. Dus dan ontstaat heel snel zo'n beeld van, ja, oké, maar voordat ik zo ver ben als hij, heb ik nog wel een paar incarnaties nodig. Hoor.
Ja.
Want,
dan voelt het heel erg ver van je bed.
Dat,
ja.
Dat ga ik niet zo snel redden, weet je. En met Eckhart was het echt zo van, als je hem aankijkt, van, dan heb je meer zoiets van, nou, als hij het snapt, nou, dan snap ik het ook, hoor.
Dat is gewoon je biologieleraar, of weet ik veel.
Ja, dus hij heeft echt zo, hij heeft een beetje dat stereotype doorbroken van, als je verlicht bent, dan ben je iets heel bijzonders. En dan ben je echt, onbereikbaar of zo.
Ja. Ja.
Hij heeft gewoon echt laten zien van, nee, het is niks bijzonders. Het is alleen maar, je bent gewoon aanwezig in het moment. And that's all there is to it.
Ja.
En het is eigenlijk heel simpel. En dat vind ik echt het mooie ook van Eckhart. Dat, dat hij het zo grijpbaar gemaakt heeft.
Ja.
Bereikbaar ook. Ja.
Is er nog een ander boek dat je wil noemen?
Dat is één boek, maar dat is helemaal niet zo'n spiritueel boek in die zin. Maar
okay.
Dat is één boek wat ik heel leuk vond om te lezen. Dat heet Shantaram. En het gaat over, het is geschreven door een Australiër. Het is een heel dik boek,
dikke pil.
Zo'n dikke pil. En is geschreven door iemand die heet Gregory David Roberts. En het speelt heel veel in India. En het is ook juist leuk omdat ik veel in India geweest ben. En ik ken Mumbai en ik ken verschillende plekken. Dus dan schrijft hij ook over dingen die je zelf gezien en beleefd hebt. En ook een beetje de cultuur van de Indiërs. Want ja, er zijn ook heel veel dingen die gewoon ook heel grappig zijn voor ons dan. Want de Indiërs die hebben gewoon een hele andere manier vaak van dingen doen en zo. Maar het is een Australiër die zat in een gevangenis in Australië. Maar die is hem gelukt om te ontsnappen. En hij is dus is hem gelukt om Australië eruit te komen met een boot. Zo stiekem. Hij moest dus ergens onderduiken. En hij is dus in Mumbai terechtgekomen. En omdat hij dan een paspoort nodig had van een valse naam, is hij een beetje in de maffia van Mumbai terechtgekomen. En dan is hij daar een beetje opgestegen in de hiërarchie. En heeft dan jarenlang daar met de maffia samengewerkt. En heeft zich natuurlijk uiteindelijk laten verplaatsen in de afdeling waar de boeken gemaakt worden. Want je had het over boeken. En daar noemen ze dus valse paspoorten, die noemen ze books.
Okay.
Dus heeft zich daar dan uiteindelijk zijn eigen paspoort gemaakt. Maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd. En het is een heel mooi verhaal van iemand die dat boek geschreven heeft. Hij heeft dus heel lang in India geleefd. Op een gegeven moment, door zijn eigen spirituele reis en ervaring, is hij tot het punt gekomen dat hij erachter gekomen is, ik moet teruggaan naar Australië en ik moet de rest van mijn tijd afzitten. Ik moet terug.
Waar ik vandaan kom.
I have to do the rest of my time.
Oké.
En hij is dus teruggegaan naar Australië. Hij heeft de laatste, twee, drie jaar die hij nog moest zitten. En in die tijd die hij dan weer in de gevangenis was, heeft hij dus het boek geschreven. En daarna is dat dan uitgekomen van dat hele ding. En dat is gewoon een supermooi boek. En vooral als je al een keer in India geweest bent, dan is het echt, herken je ook heel veel dingen. En is wel. En toen ik daarover nadacht vandaag, dacht ik van, ja, dat is echt een boek wat ik al twee keer heb gelezen en met heel veel plezier.
Ja, oké. Is er nog iets wat jij graag zou willen bereiken?
bereiken. Oh nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig.
Nee, precies.
Ik bedoel...
Ja, dat is mooi. Ja, het is voor jou misschien heel normaal. Maar ik denk dat menig luisteraar en kijker denkt... ja.
Nou, ik denk er zijn wel zeg maar visies die zo rondfloten.
Ja.
Waar ik een soort aantrekking voel. Daar is nog wel een idee... wat leeft een beetje in onze familie, met ons drieën.
Mm-hmm.
Om toch... want we leven nu in Duitsland in een dorp... niet zo heel erg aansluit zeg maar, bij de wereld waar we in leven... als we dan hier zo op festivals staan.
Okay.
Meer een soort normaal leven in een redelijk christelijke omgeving. Toch misschien op een plek te zitten... waar we een soort community kunnen creëren... Met een sterke intentie voor healing... waar dus ook een soort, misschien zoiets, een soort healing dome
zijn. Ja.
En ook misschien, ja goed, ik word ook niet jonger.
Nee. Ik schrok ervan, moet ik zeggen. 56, hè, mensen?
Ja, als je voor alles wat je doet telkens moet reizen... Dan op een gegeven moment is het ook fijn...
Maar waarom inderdaad? Begin gewoon je eigen retraite-oord.
Ja, zoiets. Dus dat is vet, wel man. Iets wat...
Stop. En dan weet je gewoon, als je daar bent... ga jij in ieder geval concerten geven met je vrouw. Ja, dat is top.
En dan kunnen mensen ook daar naartoe komen... Ja. En kunnen daar heel mooie dingen gebeuren.
Oh, nou, ik ga zeker komen.
Dus dat voelt als iets wat gemanifesteerd gaat worden.
Ja. Mooi.
Maar weet je, bij mij is het zo met dingen bereiken.
Ik snap het.
Als dat gebeurt, dan ga ik daar met alle passie in. Maar als dat niet gebeurt, dan heb ik daar geen pijn van of zo.
Nee. Is het, en zo is het ook met muziek. Dat er
gebeurt
komt
iets
gewoon...
anders.
Ja.
Dus,
en ja, dat sluit hier eigenlijk naadloos op aan. Al hoop ik dat het nog heel lang duurt voor de duidelijkheid. Maar hoe kijk je aan tegen de dood?
Ik heb wel de ervaring gemaakt op sommige momenten in mijn leven dat ik contact heb gehad met iets wat niet dood kan gaan. Zeg maar met dat punt van puur waar het bewustzijn.
Energie, ja.
En ik ga ervan uit dat het een kwaliteit is die gewoon blijft. En mijn ervaring is dat wij deel uitmaken uiteindelijk van dat bewustzijn. En dat toch alles komt en gaat. En het lichaam gaat ook. Ik denk dat het hele leven, als het op een natuurlijke manier gaat... is het ook een proces van steeds meer loslaten. Dus als je ziet kinderen, mijn dochter of zo, dingen loslaten... is als je heel jong bent soms heel moeilijk. En je wil echt, ik wil dit en nee, en ik wil het niet weg. En soms gebeuren er dingen in het leven waardoor je echt leert... om dat steeds meer los te laten. En voor mij is misschien de dood alleen maar een soort eindpunt... van dat proces van steeds meer loslaten. Want dan laat je dat ook nog los. Maar ja, ik denk, als je dat loslaten al een beetje eerder begint... dat je niet te veel vasthoudt aan bepaalde dingen. Aan je dingen die je hebt, aan je relaties, mm-hmm. aan je kinderen bijvoorbeeld... wat soms heel lastig is om los te laten... aan alles wat je denkt wat van mij is. Zo. En, maar als je dat... Kijk, een hele goede oefening van met loslaten is al... alles wat je mijn noemt... kun je gewoon het mijn verwisselen met het of de. Dus het is niet mijn geld, maar het is gewoon het geld. Het is niet mijn auto, maar het is de auto. Het is niet mijn kind, maar het is het kind.
Ja.
Het is niet mijn vrouw, maar de vrouw waar ik mee door het leven ga. Ja. Maar, weet je... En dat mijn, dat idee van mijn, dat versterkt...
Goeie tool, hoor. Goeie tool.
Versterkt telkens weer het idee van... dat er een soort losse identiteit is... Yep. die zeg maar echt op zichzelf staand bestaat van alles ander. En dat is dus niet zo. Dat is echt een illusie die we zelf gecreëerd hebben. En dat is bijvoorbeeld een mooie... kleine oefening die ik kan doen.
Ja, nou, dat vind ik een mooie les tot besluit. Of althans, niet helemaal tot besluit. Al wil ik wel gewoon voor het praatgedeelte alvast een applaus voor Prafoel.
Dankjewel.
Heel tof. Maar ik heb jou ook gevraagd, omdat ik gewoon dacht, ja, het voelt bijna gek om niet even iets van geluid te hebben. Dus ik heb jou wel gevraagd om iets van een instrument mee te nemen. En het is mij nog steeds een beetje onduidelijk wat het precies is. Want het is ingerold in een poster. Dus het...
De oude, in Amerika getrainde reclameman in mij waarschijnlijk. Die dacht van, nou kijk, pak je fluit in een poster van jezelf.
Oh.
Dan maak je meteen ook nog reclame. Nee hoor, dat was was niet de reden.
Nee.
Het is wel zo, maar...
Oh ja, het is ook echt een...
Het is echt een poster van mij. Hoor.
Oh ja, zo'n
ik had even niks beters om hem in te pakken.
Is dit, of moet ik juist even een andere mic pakken? Want die mic is er ook nog voor vragen trouwens, die zo dadelijk gesteld kunnen worden.
Nou, weet ik niet. Gaat toch zo of niet?
Ja, ik denk het wel,
maar
ja.
Ik ga wel iets spelen, maar jij moet nu wel even meedoen.
Ik moet meedoen?
Ja, ja, want je wilt toch ervaring in plaats van boeken lezen?
Oké. Maar wat, ik wil ook weer niet je optreden vernaaien. Wat moet ik doen?
Ik denk dat het heel goed wordt. Maar we kunnen het met z'n allen doen, hoor.
Oh, fijn.
Kijk, dit is een Indiase bamboefluit. En de Indiase muziek, als je nou klassieke muziek zou spelen... wat ik niet zoveel doe, maar wel in mijn muziek inweef, zeg maar... maar dan zou je eigenlijk over een soort grondtoon spelen. Een soort bordoen-toon. En daar overheen speel je dan je verschillende ragas. En als jullie nou met z'n allen even die grondtoon doen... dan ga ik deze overheen spelen. Dus dan... zouden jullie gewoon of A kunnen doen of gewoon hummen of zo. Ja? Dus dan heb je die toon. Als iedereen even meedoet, dan hebben we een non-stop toon. Dus als je klaar bent, dan pak je hem weer op. Okay?
Ja, precies. Okay.
Laten we dat proberen.
Ja. En was dit nou weer echt totaal à l'improvise? Gewoon, je voelt waar je zin in hebt?
Ik begon met een gewoon...
Een bekend soort riedeltje voor jezelf?
Ja, gewoon een toonladder die even nu spontaan binnen kwam. En dan kwam er wel een melodie langs wat een bekende melodietje in India is.
Oké.
Dus dat kwam, maar dat gebeurt dan gewoon. Ik heb daar niet over nagedacht, maar dan ik had ook 100 andere dingen kunnen spelen. Maar dit kwam even langs.
Hebben we het helemaal niet over gehad, maar dat vond ik een leuk detail van dat Eckhart Tolle voorprogramma. Dat eigenlijk, dat was toen iemand, of was dat zelfs je vrouw, die zoiets had van... vergeet je setlist. En vanaf dat moment dan ging je gewoon één improvisatie doen.
Ja, dat was in Kopenhagen. En dan zaten toch iets van 1500 mensen voor me. Die me allemaal niet kenden. Want ze kwamen niet voor mij, maar ze kwamen voor Eckhart. En dan was ik toch even een beetje zenuwachtig. En dacht van, oké, wat ga ik hier doen? Dan sta je daar met je fluitje, weet je. En ik heb dan wel zo'n looppedaal waar ik mezelf kan opnemen terwijl ik aan het spelen ben. En daar creëer ik dan een soort lagen mee. En eigenlijk hele orkesten mee. Maar ik had wel een soort bedacht, oh, ik ga een beetje dit en dit doen. En net op het moment dat ik het podium op wil, komt mijn partner naar me toe of iemand en zegt van, just play from your heart. Don't think about what you're gonna do. Forget about, you know, just play from the heart. En als je vrouw je dat zegt, dan, voor mij heeft het een bepaalde gewicht als zij mij iets zegt. Want ik weet dat zij gewoon heel goed gevoel heeft over dingen. En dat ze vaak goed ligt met wat ze zegt. En dus ik stapte gewoon erop en op dat moment, ik wist het gewoon helemaal niet meer. Ik was gewoon helemaal blank. En al die 1500 mensen kijken me aan. En toen begon ik. Maar dat is eigenlijk de manier hoe ik altijd muziek maak nu. En dat is ook een beetje de boodschap van Eckhart en van eigenlijk van elke authentieke spirituele leraar. Zeg maar, je hebt alles wat je moet weten, is al in je. Alle antwoorden liggen gewoon in je hart en in jezelf. En je hoeft niet het volgende moment te anticiperen en op voor te bereiden. Je hoeft niet voor te bereiden op wat gaat er straks gebeuren en hoe ga ik me daar presenteren, wat ga ik doen. Dus zeg maar, show up and as you are enough. Dat is eigenlijk de diepliggende boodschap daarvan. En in de muziek doen dat niet zoveel mensen. Want je gaat toch optreden. En dan ga je een hele show instuderen. Precies. En dan ga je die show zo afspelen. En dat is ook oké. Daar is ook een plek voor. Maar ik voel heel graag de energie van de mensen op dat moment in de ruimte. En daaruit ontstaat dan iets heel unieks. Dan is een show hier en ergens anders morgen is dan iets heel anders.
Een ander moment, ja. Mooi, ik ben blij dat je dit nog even zegt, man. Zo inspiratievol vind ik dat. Echt heel nice. Zijn er vragen? Kom graag. Ja, dan stond hij toch even van de bank af moeten komen. Heel graag.
Dat is een microfoon.
Kan ik het ook opnemen namelijk. Stel jezelf even voor als je wilt en dan de vraag.
Dag, ik ben Anneke, ik kom uit Delft. Misschien heb je het antwoord al wel gegeven, maar heb ik het er nog niet helemaal uit kunnen filteren. Helemaal aan het begin zei je van, ik wist niet meer waarom ik muziek maakte toen je van het conservatorium afkwam. Toen ben je allemaal op zoek gegaan, maar dan vind je jezelf toch weer terug in zo'n cruiseschip met jazz en op zo'n onheimische hotelkamer. En dan dient die vraag zich weer aan. Bij mij dient die vraag zich ook allemaal aan, hè? Want waarom doe ik wat ik doe?
Ja.
Dat blijft maar komen. En het ene moment denk je dat je het weet, en het volgende moment ben je het weer kwijt. Mm. Wat helpt jou of wat heeft jou geholpen in de zoektocht die je hebt gedaan om dat antwoord op die waarom-vraag van hoe blijf ik trouw aan mezelf, om die te beantwoorden?
En daar ook even vast te houden en ervoor te gaan. Nee, ik begrijp. Ik begrijp wat je zegt.
Ja,
blijven of ga ik?
Nou, ga maar zitten hoor. Tenminste, ja.
Ik geloof dat ik het ergens al gezegd heb. Waar wilde ik net iets zeggen? Nou ben ik het kwijt. Even voelen. Wat heeft mij geholpen daarin? Ik denk dat wat ik al net zei, dat eigenlijk alle antwoorden zitten al ergens in ons. Alleen soms zijn ze een beetje verstopt. Dus dan gaan we op zoek via bepaalde wegen om daarachter te komen. Wat is nou eigenlijk, wat zit er in mij, wat eruit wil? En de vraag een beetje van wat wil ik nou eigenlijk doen of hoe kom ik daarachter? Waar mijn hart naar roept, is. Het heeft natuurlijk verschillende lagen. Het heeft een beetje de praktische laag. En het heeft ook een soort innere van binnenste laag waar je gewoon waar je net staat in je vertrouwen. Maar het heeft voor mij heel veel met vertrouwen te maken. En wat ik zei eerder is dat ik altijd... ergens wist ik altijd dat ik een bepaalde weg moet gaan. Dat een bepaalde kwaliteit in mij is die op een bepaalde manier geleefd wil worden. En dat heeft te maken met mensen samen te zijn op een, niet alleen maar op een manier om vermaak te vinden. Maar om, zeg maar, voor mij zijn er twee soorten muziek. Muziek die de stilte vult. En muziek die de stilte meer voelbaar maakt. En meer ervaarbaar maakt. En de meeste mensen zijn waarschijnlijk te bang van de stilte. En willen daarom liever muziek die de stilte zo snel mogelijk vult. Omdat anders is dat gewoon eng. Die leegte ook te voelen is gewoon voor veel mensen heel eng.
Oké, maar sorry, ik wil het even iets...
Ik ga iets te ver, ja.
Nou, maar nu ga je heel erg op jouw vakgebied. En ja. ik snap heel erg goed deze mevrouw bedoelt. Van wanneer weet je, je voelt dan ergens... Oh, moet ik toch voor dat andere gaan? En wanneer weet je dan toch echt... Ja, ik moet er echt voor gaan en ik doe het.
Ja, ik was het niet kwijt, maar...
Oké, excuus. Dit was een leuke aanloop, excuus.
Ik denk dat bedoel ik, dat het antwoord is al in jou. Alleen soms kun je dingen doen om daar een beetje mee te experimenteren. Ik weet dus in de tijd dat ik zocht naar, toen ik klaar was met die hele carrière in de muziek, in de vermaak, zeg maar. En toen heb ik heel sterk gevoeld van, je kan twee dingen doen. Je kan je helemaal in de lethargie laten vervallen. Omdat je even niet weet wat. Ik was gewoon in een soort heel grijs gebied van... ik weet het gewoon niet. En je kan heel lethargisch daarin worden. Of je kan ook hyperactief worden en denken van... ik moet nu echt iets vinden. En ik denk dat de oplossing en de ideale manier om erachter te komen... een beetje in het midden ligt. Dus omdat je aan de ene kant... Een beetje gaat spelen met dingen van hoe voelt het als ik dit doe?
Ja, ja, ja.
En krijg ik hier plezier in? Of word ik er blij van? En nog niet te veel nadenken over van hoe ga ik dan dat dan in een vorm gieten en hoe ga ik daarvan leven en al die dingen, mocht dat bij jou nodig zijn. Kijk, op jonge leeftijd is dat vaak nog meer een issue. En dat ene extreem is dus dat je dan heel actief bent en jezelf heel erg gaat pushen. Maar dan geef je niet de ruimte om het ook even te laten ontstaan. En het is gewoon belangrijk om ook soms in het leven ruimte te geven aan dat gevoel van... ja, ik weet het gewoon even niet.
Mooi.
Ik weet het gewoon echt niet. Maar het is ook niet zo erg als ik het even niet weet. Het mag er ook even zijn. En dan komt het wel weer. En kijk, als je natuurlijk... Je kan dan helemaal in de drugs gaan. En je helemaal laten hangen. En heroïne verslaafd worden. Dat is één manier van...
Goed idee.
Omgaan.
Goed advies. Veel plezier.
En voor sommige mensen moet dat misschien geprobeerd worden. Zoals ik ook bepaalde dingen moest proberen. En succes hebben en nummer 1 hitjes en zo. En of je kunt het andere extreem doen en je gaat gewoon heel erg actief zijn. Dus die twee extremen. En ik denk dat het beste werkt om daar gewoon een soort balans in te vinden.
Ja.
Dus gewoon,
misschien hoef je helemaal geen keuze te maken, zeg je ook.
Nee, je hoeft nog niet meteen alles te weten. Nee, maar tegelijkertijd begin met iets. En
proef
speel
het.
Hem een beetje mee. En dan kijk, hoe voelt dat? En wat komt eruit? En komt er iets terug van de mensen, zeg maar? Raakt het iets in de mensen om me heen? Of vaak krijg je namelijk ook, als je dan naar buiten treedt met iets... dan krijg je ook... gewoon de resonantie van anderen. Die zeggen van, wauw, dit past helemaal bij jou. En ik heb je nog nooit zo zien gloeien en shinen. Of, weet je, dus je krijgt dan ook, life shows you. Het leven laat je uiteindelijk toch zien. Ook al ben je soms op een punt waar je denkt van, nou, het is gewoon een beetje donker. Maar uiteindelijk... vroeger zeiden we, easy is right and right is easy... Dus als er te veel weerstand is... en dan is de kans dat je heel erg met je mind bezig bent... om een bepaalde richting te gaan, maar ergens ondersteunt het leven je daar niet in. Dus dan is het goed om dat ook te herkennen en te zien, nou, misschien is dit het niet, want daar is gewoon te veel weerstand. Hè? En aan de andere kant, een beetje weerstand heb je soms nodig. Dus ook daar weer een soort golden balance. Boeddha noemde dat gewoon de golden middle path.
Ja.
Dus daar niet zo in die extreme gaan. Maar gewoon op een speelse manier onderzoeken. Ik denk dat dat... als dat in... Althans, ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, maar dat... Oké, ja. Dus dat zou ik dan...
Goeie vraag en mooi beantwoord. Echt top. Is er nog iemand anders die een vraag heeft... / durft te stellen? Ja? Nee? Wil je dan gewoon even een lullig einde met je fluit maken?
Een lullig einde?
Ja, gewoon een soort einde.
Lullige eindes zijn mijn specialiteit.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd.
Bedoel je zoiets?
Ja. Nou, precies dat. Bravo! Precies dat. Ja, dat bedoelde ik.
Ja, die zien we nooit meer terug. Nou ja, ik hoop het eigenlijk wel, want wat een leuke gast. Pravoel, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ik denk het wel, anders was je niet zo ver gekomen, zou ik zeggen. Doe even, als je wil helpen, een review of wat sterren in ieder geval, als je via iTunes luistert. Als je dit via YouTube checkt, hallo, doe even een duimpje omhoog of een comment onderin. Ik reageer meestal wel. En als je het via Spotify of welke podcastplayer dan ook luistert, deel het even op je social media. Waar je dit luistert, wat je ervan vond. En tag me dan eventjes, vind ik altijd leuk. @Giels, G-I-E-L-S. En natuurlijk, meer informatie vind je op de website. En dat is kukuru.nl, de website waar je boekentips vindt, iets kan winnen. En natuurlijk meer afleveringen. Dus graag tot de volgende. Fijne dag. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. kukuru.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Kukuru, dat is kukuru.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. kukuru.nl/meditatie.